Goedemorgen broeders en zusters en gasten in ons midden. Ik wil u alle groeten in de naam van de Heer Jezus. Ik vond het mooi dat Daan dat lied net opgaf. En dat er in dat lied staat, Lam Gods dat de zonde wegneemt, Lam van God voor ons geslacht. Volgende week hopen we, beleven en wel zijn Pasen te gedenken, dat de Heer Jezus is gestorven en is opgestaan uit de dood. Lam van God voor ons geslacht. En eigenlijk wil ik ook deze morgen daar met jullie over na gaan denken uit Jesaja 53. Wat zo eigenlijk nieuwtestamentisch is. Wat volbracht is natuurlijk ook door de Heer Jezus zelf. Maar dat het hier nog een profetie is die uitgekomen is. Zo heel duidelijk dat het hier gaat over de Heer Jezus Christus. Ik wil met jullie gewoon eenvoudig gaan kijken wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. Jesaja 53. En we hebben in de kring al even kort naar gekeken met elkaar, maar het is soms goed om dingen ook te herhalen, dat we ook meer en meer ook de diepte ervan mogen verstaan. Jesaja 53 vanaf vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem zagen, als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht, wij hebben hem en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. En hij is bij de rijk in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En geen bedrog is in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtiger zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. Jesaja 53 begint met wie heeft onze prediking geloofd? En Paulus die spreekt over dit gedeelte in Romeinen 10 vers 16, dan haalt hij deze zin ook aan. Wie heeft onze prediking geloofd? Ook vandaag de dag is het niets anders dan door het geloof dat wij deel krijgen aan datgene wat de Heer Jezus voor u en mij heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. Hij roept ons op dat we geloof hebben in het woord van God, wat werkelijk vrijmaakt. En hij zegt, aan wie is de arm van de Heer dan geopenbaard? En die arm van de Heer, aan wie is hij geopenbaard, die arm staat voor kracht. En het staat heel erg in contrast als God zich zou openbaren. Zouden wij denken, dan komt daar een geweldige kracht tevoorschijn. Als ze daar, de volmaakte God, die daar uiteindelijk zijn arm zou uitstrekken naar deze aarde, zichzelf zou openbaren, dan zouden we toch minstens denken dat daar een koning komt, geweldig in kracht, in majesteit, in heerlijkheid. Maar dan zegt Jesaja, dat tegenover zegt hij, want, waarom vraagt hij die vraag? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Wat is een lood? En bij een boom, dan zie je soms bij zijn wortelkop zo'n loodje op, het is niks. Hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel, niet uit verzadigde aarde, maar uit dorre aarde. Een beeld van zwakheid. Hij is als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had deze koning niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Dus gewoon zijn uiterlijk was geen, er was geen gedaante dat u en ik hem zouden begeren. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. God heeft zich openbaard in zijn zoon. En hier spreekt Jesaja over zijn zoon, over de Heer Jezus. Dat hij de onwaardigste was onder de mensen. Een man van smarten. Als God zich zal openbaren, dan zouden we toch niet denken dat dit de man zal zijn die ons God moet vertegenwoordigen. Ja, die God zelf is. Nee, Jesaja spreekt hier over een man. Veracht, onwaardig. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht zou verbergen. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Met andere woorden, wij hebben hem veracht. En we weten, als we de geschiedenis kennen van de Heer Jezus, toen hij hier op aarde wandelde. Want hij heeft alleen maar goed gedaan. Hij genas mensen. Hij sprak de waarheid. Hij getuigde van God zijn vader. Hij sprak niet van zichzelf. Hij sprak alleen van de levende God die u en mij hebt gemaakt. Die het beste met de mensheid voor heeft. Want hij heeft zijn zoon gegeven. Die voor u en mij stierf aan het kruis van Golgotha. En hier wordt hij beschreven als een verschrikking. Als een man die gebukt ging onder zoveel leed. Die veracht werd door toentertijd ook de Joden die hem veracht hebben. Niet hebben geloofd. Hem voor Beëzebul hebben uitgemaakt, de duivel hemzelf. Dat is nogal wat. Zij hebben hem veracht en wij weten indirect, dat Paulus ook zegt in Romeinen 3, dat er niemand is die goed is. Dus indirect hebben wij hem veracht. De Heer Jezus. En ik vind het een heel duidelijk beeld dat er ook staat in Zacharias 4, vers 6. Dat niet door kracht of geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En het is wonderlijk hoe God werkt, zo haaks op ons als menselijke natuur. Waar we zouden denken misschien dat er een geweldige kracht zou komen. In gestalte juist van glorie. Nee, hij kwam juist niet in de gestalte van glorie. Dat is nog wat gaat komen als hij de tweede keer komt. Naar deze aarde. Dan zal hij komen in volle glorie. In zijn volle heerlijkheid. Dus niet door kracht of geweld, maar door zijn geest zal het geschieden. En ik moest ook denken aan Paulus in 2 Korinthe 12, vers 9a. Daar zegt hij, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht, zegt de Heer Jezus, wordt in zwakheid volbracht. Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En de Heer Jezus is u en mij voorgegaan. Die heeft het leed waar zij hem over hem uitgegoten heeft hij aanvaard. Hij werd veracht, moet je erover nadenken. Een man, God zelf, de Heer Jezus, die naar deze wereld kwam, die lijden heeft verdragen. Zijn gezindheid was te aanvaarden wat hij moest doen en wat over hem uitgegoten is. Kijk maar wat er in vers 4 staat. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Dat staat eigenlijk, zij hielden deze man van smarten, de Heer Jezus. Hielden zij voor als dat de toorn van God op hem zou zijn. Omdat als hij zoveel leed gedragen zou hebben, dan zou God wel tegen hem zijn. Dus zij zagen hem eigenlijk als een man die zondigde. Terwijl hij de wil van God heeft gedaan. Een man van smarten die juist de zonde van die mensen op dat moment ook droeg. En van de hele wereld. Deze man hebben zij veracht. Hebben zij geslagen en hebben zij verdrukt. Dus zijn lijden was niet een dragen van de toorn van God over de zonde van de Heer Jezus. Nee, integendeel. Zijn lijden op aarde was de toorn van God over uw en mijn zonde. En hier spreekt vers 4 ook over, hij heeft zijn ziekte die hij op zich heeft genomen. En ik vind het heel duidelijk in Jesaja 53, dat er eigenlijk over drie dingen gesproken wordt. Over ziekte, over zonden en over de zonde. Ik heb al eerder uitgelegd over die drie dingen. Meer over de twee dingen, over de zondige natuur, waaruit de zonde voortkomt. Maar we weten ook allemaal dat de Bijbel spreekt, als wij zondigen, kan het tot gevolg hebben dat er ziekte in ons leven terechtkomt. En indirect weten we natuurlijk dat alle ziekte van de hele wereld het gevolg is van de zondeval bij Adam en Eva. Daardoor is de ellende in de wereld gekomen, de ziekte in de wereld gekomen. En hij heeft door zijn lijden jou en mijn ziekte op zich genomen. En dan zegt vers 5, maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Hier staat heel duidelijk overtredingen in het meervoud. Hier gaat het over onze schulden. Waar we ook over nagedacht hebben op de kring, over het schuldoffer. Wat ook in deze profetie duidelijk naar voren komt. Dat hij voor u en mij het schuldoffer is geworden. En uiteindelijk de kruisdood moest sterven. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En verbrijzeld wil eigenlijk het zeggen over zijn hele leven tot het eind toe volkomen de dood in moest. De straf die ons de vrede aanbrengt, moet goed over nadenken. Ook Paulus die dat ook zegt in de Efezebrief, daar zegt hij in Efeze 2, hij, de Heer Jezus, is onze vrede. Hij heeft de straf over de schuld en over de zondige natuur aan het kruis voor u en mij gedragen. En omdat hij de straf droeg, is de blijde boodschap dat u en ik die straf niet meer hoeven te dragen. Maar dat Christus volkomen heeft betaald voor jou en mijn leven. Niet half, maar volkomen. En het staat zo duidelijk in Jesaja 53. Dat hij voor onze schulden, overtredingen, welke overtredingen ik dan ook, ik en u heb gedaan, dat hij daarom is verwond. En als hij in uw en mijn plaats is gestorven, dan wil de Heere God niet meer dat wij daarvoor zouden moeten sterven. Hij is voor ons de dood ingegaan. Hij heeft voor u en mij betaald aan het kruis van Golgotha. De straf die ons de vrede aanbrengt. Zo'n contrast. Wij nu vrede mogen hebben op grond van dat Christus de straf heeft gedragen aan het kruis. Die was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in ieder naar zijn eigen weg. En die eigen weg heeft te maken met onze oude natuur. Bij Adam en Eva, toen zij zondigden, toen werden zij uit het paradijs gestuurd. Toen kwam daar uiteindelijk een scheiding tussen God en de mens. Het contact werd verbroken tussen God en de mens. En de mens kreeg een zondige natuur. En doordat zij een zondige natuur hadden, niet meer in contact waren met de Heere God, gebeurde het dat uit de zondige natuur de zonde voortkwam. De eerste grote zonde lezen we al in Genesis bij Kain en Abel. Dat zijn broer, zijn andere broer doodsloeg. Dat had te maken met een zondige, niet zondigen, maar met te maken met een zondige natuur waaruit de zonden voortkomen. We hebben ook op de kring behandeld dat voorbeeld van een varken. Een varken heeft een natuur dat hij het heerlijk vindt. Dat is zijn natuur nou eenmaal in de modder te leven. En dat varken, als je dat schoonspuit in een hok, en je zou het helemaal schoonspuiten, ziet er keurig van buiten netjes uit, helemaal roze. Dan heeft hij geen, als het ware zou je kunnen zeggen, dan heeft hij geen schuld. Als je de modder vergelijkt met de schuld, met de zonden. Maar zijn natuur is nog steeds hetzelfde. Want zodra het hok open gaat, gaat die varken terug de modder in. Zijn natuur is innerlijk niet veranderd. Nou, de Heer Jezus is voor onze overtredingen aan het kruis gegaan. Voor onze zonden die voortkomen uit de zondige natuur. En dan staat hier dat door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Dat is natuurlijk ten eerste al als wij vrede krijgen, dat is al enorm. Genezen, toch? Als we verlost worden van veroordeling in ons hoofd, dan is het al genezend dat wij vrede krijgen. En we weten ook dat ook artsen hebben dat ook gewoon gezegd, dat door stress of door dat je aangeklaagd voelt, dat heeft effect ook op ons lichaam. Dus de zonden die wij gedaan hebben in ons leven, als we de Heer Jezus niet kennen, dan heeft dat ook effect op ons leven, op ons lichaam. Wat ook ziekten kan voortbrengen. Hartkwalen komen ook heel vaak voort. Uit stress, uit bezorgd zijn. En de Heere God zegt dat we ons niet bezorgd moeten zijn. Maar moeten vertrouwen op de Heer Jezus die het leven is, die onze vrede is, broeders en zusters. En als wij vrede mogen hebben met Hem, dan heeft dat ook effect op ons lichaam. Want Hij stierf namelijk ook voor onze ziekte aan het kruis van Golgotha. En daar kom ik nog op terug, want ik wil het niet moeilijker maken dan dat het is. Dat ik wil zeggen dat er nooit iemand meer ziek zou kunnen zijn, dat er nooit meer iemand zou kunnen zondigen. Maar het is wel een feit, dat uit de zondige natuur komen voort zonden. En door de zonden komen het ook in de wereld ziekte. Denk maar aan de ziekte van aids, van onreinheid. Dat ziekten voortkomen uit de zonde. En de zonden voortkomen uit de zondige natuur. Die drie dingen. En in dit gedeelte spreekt Jesaja dat Christus voor al deze drie dingen aan het kruis van Golgotha is gegaan. Wij dwaalden, vers 6, allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg. Dat gaat over onze zondige natuur. Want er staat in de derde en de vierde regel van vers 6. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid, hier gaat het dus over de zondige natuur, van ons allen op Hem doen neerkomen. Ziekte, zonden, zonde. En toen moest ik denken, als we dwalen als schapen, ook in het Nieuwe Testament wordt er gesproken over ziekte, hoe ook als gemeente daarmee om mogen gaan, in Jacobus 5. In het Nieuwe Testament van Jacobus, in Jacobus 5, daar staat, is er iemand onder u, vers 13, in lijden, laat hij bidden. Als wij vervolgd worden om Jezus naam, dan lijden wij letterlijk. Er zijn mensen die worden gevangen genomen omdat ze de Jezus navolgen. Hier heeft niks te maken met ziekten, maar hier gaat het over lijden omwille van de Jezus volgen. Laat hij daarom bidden. Dan moeten we bidden. God ons wilt helpen. Heeft iemand goede moed, laat hij loszingen. Dan mogen we ook hem prijzen. Is iemand onder u ziek, hier gaat het om, laat hij dan de ouderling van de gemeente bij zich roepen en laat die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. Het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, hier heb je hem, zonden die voortkomen uit een zondige natuur, dan zal hem dat vergeven worden. Dus hier zien we heel duidelijk een relatie liggen tussen zonden die mensen kunnen doen en ziekte. Nu kunnen we als we ziek worden direct naar de dokter toe rennen. En ik preek niet dat ik tegen de dokter ben, begrijp me niet verkeerd. Maar de Bijbelse weg is eerst dat wij onze knieën buigen en vragen, Heere, is er misschien iets in mijn leven wat u duidelijk wil maken, wat uit mijn leven weg moet? En dat ik de oudste dan kan laten roepen, dan mogen we hem zalven. Hij mag zijn zonde belijden en hij wordt weer opgericht. Dat is een Bijbels principe. Dit leert het woord van God ons. Dus zonde en ziekte hebben veel met elkaar te maken. In heel de Bijbel vinden we dat terug. Als het volk Israël ongehoorzaam was, dan kreeg het ook plagen, ziekte. Zodra zij zich weer bekeerden, kwam weer de zegen. Dus als wij ziek worden, hoeven we niet naar elkaar te wijzen, hey, hij heeft gezondigd, want dat weet je niet. Dat weten we niet. Er zijn ook voorbeelden in de Bijbel dat mensen ziek zijn. En dat het niks te maken had met zonde. Die zijn er. Bij Paulus zijn dat hij zelfs arbeiders had, dat hij daar voor hun gebeden had, maar ze werden niet genezen. Dus we mogen elkaar nooit beschuldigen. Maar Christus heeft voor u en mij de ziekte in zijn lichaam gedragen. Beleid elkaar de overtreding en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Dus het is belangrijk dat wij voor elkaar bidden, de overtredingen belijden als ze overtreden hebben. Dan rechtvaardigen we God. Ja, Heer, u hebt gelijk, ik heb gezondigd. Dat wil ik erkennen en ik beleid het. En ik mag gezond worden door zijn genade. En het gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand. En dan gaat hij verder. Vers 17, Elia was een mens, net zoals wij. En hij deed een vurig gebed. dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen op de aarde. En de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald. Broeders, wordt hij tegenover gesproken. En een ander doet hem terugkeren. Weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren. Een ziel zal redden van de dood. En een menigte van zonden zal bedekken. Heel duidelijk zien we hier ook een zondaar gaat over de natuur. En zonden gaat over de daden. Als er in ons midden een broeder is of een zuster. Als we hebben gelezen in Jesaja 53. Wij dwaalden eertijds allen als schapen. Gingen onze eigen weg. Hier staat als iemand ook afdwaalt. Zelfs na wedergeboorte afdwaalt. Dan ben jij verplicht om die broeder of die zuster in liefde terecht te wijzen. Want als die man die op een dwaalweg doet terugkeren, dan zal je een ziel redden van de dood. Nou, dat heeft tweeërlei gevolg. De grondtekst zegt zelf dat het niet duidelijk is of het dan gaat over degene. Daar moet je goed over nadenken. Als het dan gaat over degene die een andere waarschuwt, dus hij hoort iets, die broeder zondigt, kan hij er 2 dingen mee doen. Hij kan het laten rusten en hij kan er iets over gaan zeggen, dat die ander zich moet bekeren. Dan redt hij zijn eigen ziel. Dan moest ik denken aan Leviticus 5. Hebben we gelezen van de week. In vers 1. Als je iets hoort, een vervloeking, maar je zegt het niet, dan sta je schuldig daar tegenover. Maar als je het wel zegt, dan red je ook je eigen ziel. Tegelijkertijd, die man die op de dwaalweg zit, die wordt ook gered. Dus het is tweeërlei, naar jezelf en naar die ander. En samen mogen we elkaar in liefde terechtwijzen. En ik snap ook wel dat we moeten bidden om wijsheid, inzicht en wanneer. Dat hebben we allemaal nodig. Maar dat we elkaar mogen helpen als we fout wandelen. Dat we terugkeren naar die weg. En dat vind ik zo mooi. Als we nou die rechte weg wandelen. Wat gebeurt er dan? Als we weer in Christus, in het lichaam ingevoegd worden. Dan staat een menigte van zonde zal bedekken. Als wij afdwalen. Niet meer in Christus zijn. Niet meer in de waarheid zijn. Gaat de zonde weer een rol spelen? Komen er weer zonden in ons leven? Maar als die broeder terechtgewezen wordt en hij komt weer onder de heerschappij en de bescherming van Christus, dan bewaart hem dat voor heel veel zonden. Zo moeten wij elkaar ook terechtwijzen en helpen om niet op een zondig pad te gaan, als er iemand fout gaat, dat wij ook elkaar terechtwijzen. Hoeveel te meer, lieve broeders en zusters, als wij dan mogen weten dat wij vroeger ook schapen waren die ons een eigen weg gingen. Zegt Jesaja 53. Hoe belangrijk is dat we niet onze eigen weg gaan in ons persoonlijk leven. Niet als gemeente. Maar dat we met elkaar de Heer zoeken. En vragen: Heer, hoe wil u het nou hebben? Hoe ziet u het nu? En ik ben echt van de week of vorige week ook getroffen door ons geweten. We kunnen ons vrij voelen in ons geweten. Dat is heerlijk. Als je geweten geblust is in het bloed van het lam. Daar is niks heerlijker dan dat. Dan ben je vrij. Maar dat mijn geweten zelfs niet het laatste woord heeft. Maar God staat daarboven. Dus het kan zo zijn, al is mijn geweten vrij, dat ik toch nog ergens iets niet goed zie. En die houding moet ik hebben. Zeg, Heere, als er iets is in mijn leven wat ik niet goed zie, laten wij dan ook elkaar terechtwijzen, dat je die houding hebt. Jezus had een houding van nederigheid. Hij heeft het bewezen, ook al in Jesaja 53, dat hij volkomen de wil van de Vader deed. En toeliet wat er over hem gezegd werd. Terug naar Jesaja 53. De ziekte heeft hij gedragen. Onze zonden heeft hij gedragen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. U begrijpt wel, als wij allemaal een zondige natuur hebben, die we hebben gekregen bij Adam, en daar komen voort de zonden. Als de zondige natuur gekruisigd wordt, dan is daar ook geen ruimte meer voor zonden. Want uit de zondige natuur kwamen de zonden voort. En nu staat hier dat ook Christus voor ons, de ongerechtigheid, ons meegenomen heeft in de dood, zegt Paulus. Christus heeft aan het kruis van Golgotha, heeft hij in zijn lijdensweg op aarde, heeft hij voor mijn zonde betaald en voor mijn ziekte, die heeft hij gedragen op zijn lichaam. Hij werd gegeeseld. Hij werd geslagen. Hij werd op zijn gezicht geslagen. En ze riepen met een doek over zijn hoofd: wie heeft je geslagen? Ze hebben geroepen aan het kruis: als jij dan de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. Moet je eens over nadenken. Dat hij volkomen heilig, recht, goed was. Geen zonden heeft gedaan. Niks, geen zondige natuur zelfs had. Volkomen volmaakt. Maar dat hij dit alles heeft verdragen om u en mijn liefde. Want hij u en mij lief had. Dat is een geweldig groot wonder. Wat Christus heeft gedaan. Als ons onrecht wordt aangedaan, hoe reageren wij dan? De houding van de Heer Jezus was dat hij zijn mond niet opendeed. Want er staat in het volgende vers, vers 7. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Het tegenovergestelde van het schaap in vers 6 die zijn eigen weg ging, staat hier over het lam van God. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Het is nogal wat. Hoe gaan wij om als er over ons dingen gezegd worden, of ze, als ze nou niet waar zijn. En je voelt in je binnenste opkomen, dit is een leugen. Dit is niet waar, dit is onrecht. Dan hebben we Jezus nodig. Maar als we de Heer Jezus mogen kennen, het is zo'n ontzettend groot wonder, en ik hoop dat we daar straks iets meer zicht op gaan krijgen. Wat Christus voor ons allemaal heeft gedaan. Dat deze gezindheid van Jezus, dat wij die hebben ontvangen na wedergeboorte. Dat wij een nieuwe natuur hebben ontvangen die tot de godsvrucht behoort. De oude natuur moest de doodsteek krijgen aan het kruis van Golgotha. En in Christus hebben wij een nieuwe natuur ontvangen. Om nu niet meer te leven voor de zonde, maar te leven voor Hem. Dat is gewoon eerlijk, gewoon hoe gaan wij daarmee om als ons onrecht aan wordt aangedaan. Ik vind het onvoorstelbaar als je dat bestudeert, ook gisteren, ook in de voorbereiding, ook van de week. Als je dan leest dat de Heer Jezus zijn mond niet opendeed. En ze riepen aan het kruis, wat ik net al zei, dat ze riepen toen hij aan het kruis hing. En hij deed het voor die mensen die daar liepen. En hij riep dan, en ze riepen van, kom dan van het kruis of jij de zoon van God bent. Als ze jou iets aandoen. En je moet lijden omwille van zijn naam. Dan zegt de schrift dat wij zalig zijn. Dit lijden verdragen, lieve broeders en zusters, is niet altijd makkelijk, maar dat is wel de weg van Jezus. Lijden verdragen omwille van zijn naam. En als we iets meer mogen gaan zien van wat hij heeft gedaan, dan door het lijden heen is de bedoeling dat wij de Heer Jezus mogen zien schitteren. Dat wij mogen lijden omwille van zijn naam. Broeders, zusters, dat gaat tegen alles in. Heb jij, heb ik, alles opgegeven al? Opgegeven van daartegen te strijden. Jezus streed niet. Jezus gaf zijn leven. Volkomen aan het kruis. Hij heeft zichzelf in de dood gegeven, broeders en zusters. Hij heeft uw mijn ziekte gedragen. Hij heeft onze zonde gedragen, maar ook onze zondige natuur. Hij heeft werkelijk voor al onze problemen, voor alle drie, heeft de oplossing Jezus. Christus Jezus. En maar het is een geestelijke zaak, broeders en zusters. Geestelijk moeten wij leren leven. Dat wij van natuurlijke mensen steeds meer mogen worden, van vleeselijke christenen steeds meer mogen worden geestelijk te zijn. In de geest te mogen leven. Want daarin liggen alle schatten. Daarin is het te verstaan. Want een wereldling die niet opnieuw geboren is, verstaat hij niks van. Zegt Jezus. Zegt Paulus, moet ik zeggen. Vers 8. Hij is uit de angst uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? En dat kan zelfs te maken hebben, dat weet ik niet zeker. Maar er staat in Jesaja 52, vers 14. Er staat: zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht. Meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Hij was zo in elkaar gebeukt, dat het blijkbaar niet meer zichtbaar was hoe oud hij nou was. Zo ernstig verwond. Hij is verwond. Hij is verwond om uw en mijnentwil. Want hij is afgesneden, hier heb je het, uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Hier zien we weer overtreding, enkelvoud. En in datzelfde vers gaat het over, hij is afgesneden uit het land van de levenden. Aan het kruis van Golgotha. Mogen we weten door de woorden van Paulus, dat niet alleen de Heer Jezus afgesneden is uit het land van de levenden, maar dat u en ik daarin mee zijn genomen aan het kruis van Golgotha. Dat het realiteit is voor een kind van God, dat de oude natuur met Christus gekruisigd is. Dat is een feit, dat wij gekruisigd zijn. Dat is zo'n geweldig voorrecht dat we daar meer zicht op gaan krijgen. En ik geloof dat het nodig is steeds weer. Dat we in de geest leren leven, leren verstaan wat dat betekent. Dat wij met Christus gekruisigd zijn en dat ik niet meer leef, zegt Paulus, maar dat Christus in mij leeft. Paulus zegt in Galaten 2 vers 19 dat hij door de wet die hem veroordeelde, voor de wet is gestorven. De wet zegt, wie zonde doet moet sterven, had God gezegd. Nu is Christus, heeft die wet volbracht, want hij heeft uw en mijn zonde op zich genomen, waardoor hij moest sterven aan het kruis van Golgotha om ons vrij te kopen. En nu, doordat hij u en mij meegenomen heeft, in de dood, door de doop, opgestaan zijn in een nieuw leven, mag ik weten, vrij te zijn, een nieuwe schepping te zijn, en dat het ons mogen uitstrekken naar meer en meer te leven door de Heilige Geest. Want het probleem zit hem in, je zou dan denken, als de zonde als macht dan volkomen, of als de zondige natuur, moet ik zeggen, als daar dan een einde aan is gekomen aan het kruis, hoe komt het dan nog dat zoveel christenen zondigen? Als er einde gemaakt is aan de zondige natuur waaruit de zonde voortkomt. Want dat zegt de schrift. Dat heeft alles te maken, als wij het is een geestelijk feit wat gebeurd is 2000 jaar geleden. Daarom bidt Paulus ook steeds voor alle gemeentes dat ze op mogen wassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus. Dat ze Christus in zijn heerlijkheid meer en meer mogen gaan zien. Deze realiteit die gebeurd is met de Heer Jezus, maar ook met u en mij. En als we door de geest gaan leren leven, heeft die zonde als macht die nog in ons vlees woont, geen zeggenschap meer. Maar zodra wij in het vlees zakken, niet meer verbonden zijn in de Heilige Geest, gaat die zonde als macht weer spelen. En mensen kunnen niet anders meer, dan gaan ze weer zondigen. Daarom moeten we ook elkaar terecht wijzen. Joh, je bent in Christus een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Het is met hem gekruisigd aan het kruis van Golgotha. Je moet op de rechte weg wandelen. Wie heeft zijn woord geloofd? Wat geloven wij? Alle worstelingen, moeites, waar we doorheen gaan. Het is reeds volbracht aan het kruis van Golgotha. Christus heeft volkomen einde gemaakt aan die oude natuur. Maar de zonde als macht is er nog. En daarom zegt Paulus in Romeinen 7, daar zegt Paulus, ik ben het niet meer die zondigt, maar de zonde nog in mij. En dat vond hij verschrikkelijk, dat hij, zodra hij niet meer in contact was met de Heere God, vervult het met de dingen van de wereld, ontdekt hij dat die zonde weer een probleem werd. En zelfs daarvoor heeft Christus, is daarvoor gestorven. En dan roept hij het opnieuw uit. In Romeinen 7, aan het eind, wie zal mij verlossen van dit lichaam des doods? Ik dank de Heer Jezus. En dan gaat hij verder Romeinen 8. Er is geen veroordeling meer voor degene die in Christus zijn. Want zijn sterven heeft ons vrede gebracht. Zijn straf heeft ons vrede gebracht. Geen veroordeling meer. Christus stierf voor u en mij aan het kruis. En dan die schitterende tekst van vers 10 in Jesaja 53. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Nou is dat niet zo dat de Heere God het zo fijn vond omdat zijn zoon zomaar daar te sterven. Van haar, ik geef mijn zoon. Nee, met het oog op het tweede. De Heere behaagde het om hem te verbrijzelen tot zelfs aan de kruisdood toe. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij nageslacht zien. Na de dood zien wij gelijk weer vrucht leven. Dat is God. Door de dood tot het leven. Daar gaan we ook voor staan wat er staat in Leviticus 23. In Leviticus 23, ik weet even niet uit mijn hoofd welk vers, ik geloof vers 5. Vers 5 en 6, daar gaat het over het Pesachfeest. Dat in de 14e van de eerste maand werd het Pesachfeest gevierd. En dan gedachten de Joden dat zij bewaard waren voor de engel des verderfs die aan hun voorbij ging. Er was bloed aan de deurposten gesmeerd. Het lam was geslacht. En doordat zij gehoorzaam waren aan het woord van God, geloof, en het bloed aan de deurposten smeerden, ging de engel des verderfs aan hun voorbij. En zij werden in die nacht gered uit Egypte. Dat is een beeld van de wereld. Als ik gered wil worden van de zonde in de wereld waar we vroeger ons heerlijk kip lekker in voelden. Onze oude natuur, maar nu hebben we in Christus een nieuwe natuur. Door het bloed dat aan mijn hart is gestreken. En dan staat er zo mooi dat de dag erna, direct na het Pesachfeest. Wat ook heen wijst dat het lam stierf voor u en mij, werd er een feest gevierd van de ongezuurde broden 7 dagen lang. 7 is het getal van de volheid. Ongezuurd. Paulus spreekt in het Nieuwe Testament en de Korinthebrief over gezuurd. En dan heeft het over de zonde. De zonde moeten wij wegdoen opdat wij ongezuurd mogen zijn. Wie was werkelijk het ongezuurde brood? Het brood des levens. Dat is de Heer Jezus. Dus na sterven van Pesach werd het direct daarna feest gevierd voor het leven van de Heer Jezus die voor hen ook het leven had gegeven. Indirect natuurlijk, want daar was het nog vooruitzicht om het zo maar te zeggen. En zij moesten 7 dagen lang moesten zij feest vieren. En die 7 die staat voor het getal van de volheid van vol. Dus na wedergeboorte is het de bedoeling dat ik heel mijn leven met eerbied feest viert voor datgene wat hij voor u en mij heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Dat hij mijn ziekte op zich heeft genomen. Dan mag ik op pleiten. Heer Jezus, u heeft mijn ziekte gedragen. Mijn broeder, mijn zuster is zwak in haar lichaam. U heeft het gedragen. Bid voor elkaar op dat u gezond wordt, zegt de schrift. Ik geloof echt dat hier een sleutel ligt, dat we nog zo weinig zien van de grootheid van Jezus. Die zijn leven gaf en heeft volkomen heeft gegeven. Dat we mogen bidden om genezing. Daarmee zeg ik niet dat altijd dat allerlei vragen gelijk opgelost worden. Ik heb niet alle antwoorden. De schrift moeten we laten spreken. Christus heeft voldaan. En hij heeft ook voor de zonden betaald aan het kruis. Aan het kruis van Golgotha heeft hij betaald. En dat is iets geweldigs dat hij voor u en mij tot een schuldoffer is geworden. Moet je over nadenken. Hij werd onze schuld. Want dat staat in vers 10. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. En weet je, we hebben gelezen van de week ook in Leviticus 6, de eerste 7 versen. Daar ging het over het schuldoffer. Als een Israëliet schuld had, wat moest hij dan doen? Dan moest hij naar de tabernakel toe gaan met een ram. Dan moest hij als schuldoffer betalen. Maar wat moest hij eerst doen als hij daar kwam? Dan moest hij vertellen wat hij had gedaan. En aan Mozes, want Mozes had die opdracht gekregen. Mozes bepaalde de waarde van datgene wat er was gebeurd. Daar moest zilver voor betaald worden. Zilverstukken. Dus als je daar kwam, en er is een verschil tussen een snoepje stelen bij je moeder, het is wel stelen. Stelen. Zet alles recht in je leven. Als je gestolen hebt, zet het recht. Ook naar jullie kinderen. Een snoepje stelen is stelen. Maar je kunt ook een bank overvallen. Er zit wel verschil in. Er is gradatie in zonden, zeg maar. En dan kwamen ze bij Mozes en dan vertelden ze wat ze gedaan hadden. En aan de hand van datgene wat zij gedaan hadden, bepaalde Mozes de waarde die zij moesten betalen. Schuld moesten betalen. En wat gebeurde er daarna? Dan werd er een betaald bedrag gerekend en dan moest je 20% daarbovenop ook nog eens betalen. En daarna, als dat allemaal in orde was, ook met je buurman, die moest je dan betalen, hè, waarvan je had gestolen, dan moest ook dat ram nog geofferd worden. Dus er werd betaald voor de schulden die jij had gedaan. De ram moest letterlijk geslacht worden en verbrand worden op het altaar. Christus heeft in zijn wandel op aarde uw schuld van u en mij op zich gedragen, in zijn vlees gedragen. Onze schuld is betaald. En hij heeft ook gestorven voor onze oude natuur, die Adams natuur, waar ook die ram voor staat. Dat hij stierf als een schuldoffer, wat vroeger gebracht moest worden in de tabernakel. En nou had ik het voorbeeld. Stel je voor dat er hier iemand aan het midden is. En ik rijd met mijn auto, of ik rijd met jouw auto, of tegen jullie autowagen, ik noem maar even een voorbeeld. Of ik rijd er zelf in en ik rijd heel die auto totaal los. Dus stel je voor, ik leen Daan zijn auto en ik rijd heel zijn Daan zijn auto totaal los. Ja? Helemaal kapot, die hebben niks meer aan. Ik neem maar even een voorbeeld. De auto kost 50.000 euro. Weet ik echt niet, maar het is zomaar even een gedachte. Makkelijk voorbeeld, ja? Die auto kost 50.000 euro. Wat gebeurt er als je het over nadenkt even over dat schuld die de Israëliet moest betalen? Die had schulden gemaakt. Nu mogen we weten dat Christus voor ons het schuldoffer is geworden. Die heeft onze schuld betaald. Christus, de Heer Jezus, heeft onze schuld betaald. Dus in het voorbeeld zou Daan dan tegen mij zeggen, zo genadig, broeder, Je hoeft niks te betalen, ik betaal jouw schuld. 50.000 euro betaalt hij. Die hoef ik niet te betalen. Dus voor mij wordt mijn schuld weggenomen doordat hij zelf de schuld betaalt die ik had aangericht. Daarna, en daar heb ik nog nooit iemand gehoord in mijn leven die dat zou gedaan hebben, dan geeft hij mij ook nog eens 10.000 euro, 20% toe. Want dat gebeurde er. Ze moesten uiteindelijk de schuld betalen plus 20%. Dus ik ging, doordat ik die schulden had, ging ik vergeven, vrij in mijn geweten, daarna heeft betaald, om het even als voorbeeld te gebruiken, en ook nog met 10.000 in de pocket naar huis. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Christus heeft onze schuld betaald. En dan kun je zeggen, nou, heerlijk, schuld is betaald. Maar dat is nog iets anders dan dat ik ook nog een nieuwe natuur krijg. Wij hebben in Christus meer ontvangen dan in Adam hebben verloren. Moet je over nadenken. Christus heeft voor ons niet alleen de schuld betaald, maar heeft u mij een nieuwe natuur gegeven. Dit is een wonder van het evangelie. Niet alleen mijn schuld, maar ook leven. Dit is Jesaja 61, waar staat dat hij is gekomen om ons te geven sieraad in plaats van as. Snap je? Sieraad in plaats van as, zonde. De as is de zonde en ik krijg ervoor terug sieraad. Sieraad in plaats van as is een geweldig iets. Vreugdeolie in plaats van rouw. Lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Om God te verheerlijken. Dit is het doel van jou en mijn leven. Dat wij God verheerlijken. Vrij in mijn geweten van schuld. Nou, dat is al heerlijk dat je vrij bent van schuld. Maar heel veel mensen worstelen heel vaak daarna nog om nog goed te leven voor de Heere. Maar hij heeft ons alles gegeven wat tot de godsvrucht behoort, zegt Petrus. In Christus is dat erbij inbegrepen. Die 20% om het zomaar te zeggen. Het is natuurlijk maar een zwak voorbeeld, maar wel heel duidelijk dat het aangeeft dat we zoveel hebben ontvangen in Christus. En dan moet u mij toch nog even meegaan naar Romeinen 6, want daar staat het ook zo duidelijk. En in Romeinen 6 hebben we misschien ook al 100 keer bij de kop gehad. Maar het diepte te verstaan van de waarheid van Gods woord, dat helpt ons om in dit leven al rijk te leven. Romeinen 6, de eerste gesteelde hebben we pas nog over, ook nog over gehad. Maar laten we even lezen wat er in vers 11 staat. De voorste gedeelte even uit het hoofd. Daar zegt Paulus dat we door de doop, dat we met hem gekruisigd zijn. Onze oude natuur is gekruisigd. We zijn mede begraven, opgestaan in een nieuw leven. En dan zegt Paulus in vers 11, zo dient ook u zelf te rekenen. Letterlijk staat er logizeste. Letterlijk betekent dat verzekerd zijn. Zo dient ook u zelf te rekenen, verzekerd te zijn, als dood voor de zonde. Voor die macht als zonde die nog in ons vlees woont. Kijk, ik ben gekruisigd, maar de zondemacht is er nog. Ik ben er niet meer, dat is het wonder. Maar dan moet je wel door het geloof aanvaarden. Want dat staat er. Zo dient ook u zelf te rekenen als dood voor de zonde. Dan moet jij je voor dood rekenen. Verzekerd zijn. Maar dat niet alleen. Niet alleen Pesach, dat hij voor mij is gestorven, Christus aan het kruis, het lam dat voor mij stierf, maar ook het feest van de ongezuurde broden. Want wat staat er? Maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Dat is het tweede. Dus we moeten hem doodrekenen voor de zonde en levend voor de Heer Jezus. Hij heeft ons levend gemaakt. Hij heeft ons zoveel gegeven, broeders, zusters, dat het mogelijk is dat wij hier op aarde vreugdevol mogen leven voor hem. Dat het mogelijk is dat we niet gebukt gaan onder schuldenlast. Of dat we niet zouden redden. Wat we leven uit genade. God vraagt niet van ons om onszelf op te werken. God vraagt van ons om het woord te geloven. Dat ik met hem gekruisigd ben. En dat ik met hem ben opgestaan. En dan gaan we ook begrijpen wat Paulus zegt. Vers 12. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichaam regeren. Want dan gaan we weer zonde doen. Kijk maar, om aan de begeerten, zonde is de macht, zonde, begeerten zijn de daden, daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Slaan we een paar versen over, dan lezen we verder in vers 18. En vrijgemaakt van de zonde, want onze oude natuur is gekruisigd, die onderworpen was aan die zondemacht. bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Die heeft Christus voor ons gebracht. Want wat zegt Paulus in de Korinthebrief, 2 Korinthe 5 vers 21, dat ook Jezus niet alleen een schuldoffer is, maar hij is ook voor ons tot zonde, niet tot zondaar. Hij heeft geen zonde gedaan. Hij is voor ons tot zonde geworden, opdat wij zouden leven gerechtigheid van God in Christus. Alles is in hem. Daarom moet ik in Christus blijven. Eenvoudig betekent dat gewoon vertrouwen op de Heer Jezus. In hem blijven betekent dat je in alle dingen van je leven gewoon eenvoudig vertrouwt op het Lam. Die voor mij betaald heeft, maar ook mij te hulp komt. Dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. En hier hebben we, waar ligt dan het probleem dat we nog kunnen zondigen? Let op, komt hier, vers 19. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Wat bedoelt Paulus hier? Dat wij dus zwak zijn in ons vlees. Als wij dus in de wereldse dingen weer tot ons gaan nemen, weet Paulus ook, ons leven, ons hier op aarde nog, in ons vlees woont de zonde wel als macht. Geestelijk is het waar dat ik er niet meer ben. Die oude natuur is echt gekruisigd. Maar de zonde als macht is er nog. En als ik dan me laat beïnvloeden door dingen die ik hoor, verkeerde dingen die ik zie, en ik ga naar verkeerde plaatsen toe waar ik niet moet zijn. Ik kijk naar verkeerde dingen die mij beïnvloeden. Nou, en dat is nou net het probleem. Dan gaan mensen weer zondigen. Dus wat moeten ze doen? Paulus die bidt er ook voor. Hij spreekt op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals uw leden beschikbaar gesteld hebben, zegt Paulus, ten dienste van de onreinheid, vroeger, in onze oude eertijds, en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leven beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid. Tot heiliging. Kijk, dat ongezuurde brodenfeest in het Oude Testament, 7 dagen lang, daar moesten ze heel hun huis, moesten ze de Joden, moesten ze elk stukje zuurdeeg wat maar te vinden was, zelfs een korrel. En ik heb wel eens begrepen dat ze zelfs met een kwast in de raamkozijnen zitten, omdat ze het echt niet willen. Zo wettisch zeg maar. Dat ze willen, elke korrel van zuurdeeg moest uit hun huis. En het was 7 dagen feest van ongezuurde broden. Moesten ze eten, dat was een feest. Wanneer hebben wij feest in de geest? Dat we nu overgeplaatst zijn vanuit de wereld, door de dood begraven in een nieuw grondgebied waar Jezus Heer is. Christus is daar Heer van jou en mijn leven. Die heeft het voor het zeggen. Ik moet me afscheiden van de zonden. Anders verval ik weer terug in zonden te doen. Dus wat is het? Het is van belang dat wij elkaar helpen. Dat wij niet in die oude patronen vallen. Dat we de zonden ook niet opzoeken. Dat we elkaar ook niet in verleiding brengen tot zonden. Want Paulus weet dat ons zo zwak ons vlees is. Dat we heel makkelijk weer toe kunnen geven aan bepaalde begeerte of zonden. En daarom moeten we ook voor elkaar bidden om de waarheid van Gods woord te verstaan. Christus heeft voor u en mij voldaan aan het kruis van Golgotha. Want toen u slaaf van de zonde was, in onze eertijd, vers 20, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Met andere woorden, je kunt geen twee heren dienen. Je kan niet de zonde dienen en de gerechtigheid van God doen. Dat is onmogelijk. God vraagt van ons bekering. En als er iets nog is in ons leven wat niet naar de wil van God is, God openbaart ons dat, dan doet hij dat opdat wij meer en meer geheiligd mogen worden. Dat is Gods principe. Als we als gemeente bij elkaar zijn, en ook gewoon door de week, dat we 7 dagen per week leven mogen voor hem, zien wie de Heer Jezus is, dat is ook mijn verlangen, lieve broeders en zusters, dan is het niet meer dat we een eigen werk heiligheid krijgen, want wat staat er verder? Vers 21 en 22, daar zegt Paulus, wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Dus, als jij terugdenkt aan jouw eertijds en jij schaamt je, is het gewoon bijbels. Ik ben vrijgemaakt, dus ik schaam me niet meer. Nee, hier zegt, wat voor vrucht had dat toen? Van de dingen waarover u zich nu schaamt. Dus er waren zonden gedaan waar ze zich over schaamden, maar nu niet meer deden. Prijs de Heer. Immers het einde daarvan, de zonde leidt tot de dood. Geestelijke dood. Als wij in zonden leven, lieve broeders en zusters, dan is de realiteit de dood voor jouw geestelijk leven. De dood voor de gemeente. En daarom is het mijn verlangen dat we meer mogen zien wat Christus heeft gedaan. Hij geeft ons sieraad in plaats van as. Hij geeft ons vreugdeolie in plaats van rouw. Hij geeft ons een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Dat doet Jezus. En daarom is de hoop voor deze wereld dat wij die boodschap mogen uitdragen. Hoe ver iemand ook in de puin zit. Ik heb mensen in het pastoraat gehad die het niet meer zagen zitten vanwege hun schuld. Als ze één blik op de Zoon Hij is voor ons tot schuldoffer geworden. Christus heeft voldaan. En dat niet alleen. Maar ik heb ook nog iets extra's ontvangen. Ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Zie, het is geheel nieuw geworden. En dan zegt hij vers 22 nog, maar nu van de zonde vrijgemaakt. Dit is de realiteit dat Paulus ook leeft. En aan God dienstbaar gemaakt. Je zou kunnen zeggen, Pesach, ongezuurde broden. Broeders, zusters, 7 dagen. Alle dagen van ons leven, getal van de volheid. Mogen we feest vieren om wat Jezus heeft gedaan. Hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt? Wat is dan de vrucht als wij ons afscheiden, het zuurdeeg wegdoen uit ons leven? Het vraagt God gewoon ook meewerken daarin. Niet onszelf heilig maken, maar die heeft als vrucht, als we gaan zien wie we zijn in hem. En dan we het zuurdeeg uit ons leven wegdoen, wie blijft er dan over? Ongezuurde brood, de Heer Jezus. Is dit niet wat de wereld nodig heeft? Dus, hoe moet ik dat zeggen? Ik wil erop vertrouwen dat de Heilige Geest dit laat zien. Als wij de zonde van het zuurdeeg wegdoen, komt Christus openbaar. Dan wordt het ongezuurde brood zichtbaar in deze wereld. Ja, dat wordt aangevochten, maar je gaat ontdekken dat er een Vader in de hemel is die boven alles staat. Die ons krachtig komt bij te staan. Die ons vreugde geeft in plaats van dat we in de rouw zouden moeten zitten van de ellende waar we doorheen zouden moeten. Dit is een waarheid van Gods woord. Vrede te hebben te midden van lijden. Dat is mogelijk, lieve broeders en zusters. We moeten ophouden om elkaar ook als het ware, en ik zeg niet dat jullie dat doen, maar meer als bevel voor ons allemaal, om elkaar de putten te praten over de ellende die over de wereld gaat. We moeten uitzien naar het lam wat gaat komen. De toren gaat komen over deze wereld, dat weten we allemaal. Dat het steeds verder weg afgaat, weten we ook. Maar 1 ding weten we ook. Als wij het zuurdeeg wegdoen, zal het licht helderder gaan schijnen. Zal er een kracht van God zijn, die zondaar redt, waarvan u het niet voor mogelijk houdt. Mensen die zullen gaan belijden hun zonde. Mensen die gaan belijden. Want eenmaal zullen ze het gaan belijden. Maar God wil nu nog het genadetijd is. Wil hij mensen trekken uit het rijk der duisternis. Van de week opnieuw heb ik voor mensen mogen bidden. En toen dacht ik, Heere, vergeef mij. Hoe snel je verval. Dat je al misschien al zo lang voor iemand bidt. Dat je het geloof bijna verliest. Maar dat je zegt, Heere, wat heb ik allemaal nog voor zin, zulke gedachten. Maar de schrift is begonnen in Jesaja 53. Geloven wij de schriften? Hebben wij geloof als we bidden? Voor onze naaste families, dat wij echt, dat God ons wilt gebruiken. Ja, door lijden heen. Maar wilt gebruiken om anderen mee te trekken naar omhoog. En ik geloof met heel mijn hart dat God in de laatste dagen zijn bruid, zijn kinderen, die gaat hij clean maken, die gaat hij schoonmaken. Er gaat meer eenheid komen als ooit tevoren. Want God zal nooit meer toestaan, steeds minder en minder, dat er een grijs gebied is. Of je dient God, of je dient God niet. Lieve broeders en zusters, laten wij dan in navolging van Paulus zeggen, we zijn vrijgemaakt van de zonde. Dat is niet jezelf iets aanpraten, dat is de waarheid. Dat is de waarheid van Gods woord. Dat we vrijgemaakt zijn van de zonde als macht. Nu dienstbaar gemaakt aan hem. Hebt u uw vrucht, die maakt ons heilig. Dat is niet wat wij doen, dat doet hij. De zuurdeeg weg, die maakt ons heilig. Het is hij die het in ons bewerkt. Met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood. Daar is Christus voor aan het kruis gegaan, het schuldoffer. Maar de genadegave van God, de Heer Jezus, is eeuwig leven. Kijk maar, door Jezus onze Heer. Broeders, zusters, Jezus moeten wij eren. Ik hoop dat u allemaal overhoudt, ook jullie als kinderen. Dat je de Heer Jezus werkelijk lief mag hebben als ze je zalig maken. Want het is verschrikkelijk als jij doorgaat met zonde. Dan veracht je hem. Laat het niet van ons gezegd worden dat wij hem verachten. Maar laten wij hem vertrouwen. Dat we de levende God mogen dienen. Maar het is wel een weg van in de geest. Laten we elkaar daarin helpen om in de geest te wandelen dat dit een realiteit is. Oh, wat een vreugde is dat om daaruit te mogen leven. Heel kort nog even terug naar Jesaja 53. Maar dat wil ik niet overslaan. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Zie dat? Door de dood heen. God behaagt het om zijn zoon te laten sterven. Door de dood heen zal hij nageslacht zien. Zal hij... Heeft hij ons al gezien? Toen Christus ging sterven aan het kruis. Heeft hij over het lijden heen gekeken naar u en mij. Geloof je dat? Het is de waarheid van Gods woord. En daarom had God het behagen in om hem te verbrijzelen. Om u en mij te redden voor de eeuwige dood. Wat zal dat een feest zijn als we hem gaan ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht. En als je nou zegt, ik geloof dit. Ik heb deze hoop op hem. Dan zegt de schrift, dan moet je je reinigen van alle zonden. Want wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zich. Als God een stukje laat zien van jouw ongeloof. Een stukje laat zien van zonde. Dan mogen we elkaar daarin helpen als je er niet uitkomt. Om het te belijden voor de Heer. De moeitevolle inspanning van zijn ziel, jongens. Wat heeft de Heer Jezus gedaan, broeders, zusters, moet ik zeggen. Je zal hij het zien, hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, let op, vele rechtvaardig maken. En weet je wat nou zo wonderlijk is? Voor Jesaja 53 komen we alleen maar in de schrift tegen, zover je kunnen vinden, mijn knecht enkelvoud. Na Jesaja 53, dat Christus nageslacht zal zijn. Dat Jezus niet meer alleen de knecht is van God, maar dat wij als bruid mogen meewerken met het hoofd. En dan staat er in meervoud, want een knecht is ook een dienaar. Jesaja 54, vers 17, het ene laatste vers, daar staat, dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de Heere. Na Jesaja 53 komt het woord knecht enkelvoud niet meer tegen, waar het gaat over de Heer Jezus. Maar meervoud, wat wil dat zeggen? Christus en zijn nageslacht. Paulus zegt in 1 Korinthe 3, vers 9, dat wij Gods medearbeiders zijn. God wil dat wij geloven dat wij zijn medearbeiders zijn om jouw familie, jouw straat of de mensen om je heen tot zegen te zijn. En God heeft daar behagen bij. God wil ons gebruiken. En het is door alleen en alleen maar door wat hij heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Want hij zal een ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonden van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Wat doen wij? Als overtreders zijn om ons heen. Of zelfs broeders of zusters. Als je ziet dat ze iets niet goed doen. Jezus bad voor de overtreders. Wat doen wij? Dit ga je meer aan mogen kennen. Dat je daarvoor mag gaan bidden. Dan ga je ontdekken dat je in de heerlijke vrijheid mag zijn van de kinderen van God. Dat we in navolging van zijn gestalte, van zijn, moet ik dat zeggen, van Christus zijn natuur, zichtbaar mag worden op jou en mijn leven. Zichtbaar mag worden in jou en mijn leven. Dan zullen we ook gaan ontdekken, dan gaan wij dat ook doen. In navolging van Jezus. Dat wij voor de overtreders zullen bidden. Opdat ze van hun dwaalweg terugkeren op het juiste spoor. Lieve broeders, zusters. De rijkdom van het evangelie van Jesaja 53. Christus heeft volkomen voor u en mij alles volbracht. Ziekte, zonde, de zonde als macht, is verslagen aan het kruis. Leef dan ook als een levende door hem alleen. Amen. Laten we nog kort bidden. Heere God, trouwe Vader, ik wil u danken voor uw genade. Zo rijk en vrij. Ik wil u danken, Heere Jezus, dat u alles, ja alles heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. En Heere, het is allemaal zo stamelen. Maar ik bid dat we met elkaar dieper mogen verstaan van wat Jezus heeft gedaan. Dat niet alleen onze schuld is betaald, maar dat we mogen weten, Heer, een nieuwe schepping te zijn in Christus Jezus, onze Heer. Heer, ik wil u echt bedanken voor uw liefde, voor uw genade, dat u van ons houdt. O Heer, ik wil u bidden voor elke broeder of zuster hier in ons midden. Of iemand die u misschien niet kent, Heer, u kent elk hart. Dan wil ik voor bidden, Vader, dat u wilt werken in zijn hart. Dat u de glorie wil laten zien van de Heer Jezus. Dat hij werkelijk, Heer, die vreugdeolie wilt geven. Ja, sieraad in plaats van as. Wat een wonder. Heer, ik wil u daar de dank, de eer, de glorie van geven. Maar Vader, ik wil ook bidden dat dit woord van u in ons hart gegrift mag zijn. Dat we niet meer arm zullen leven, maar net als de Israëlieten vroeger al 7 dagen per week. Getal van de volheid, dat feest moesten vieren van de ongezuurde broden. Dat wij zo al de dagen van ons leven, Vader, mogen leven tot uw eer. Tot glorie van de Heer Jezus, die voor ons alles heeft volbracht. Heer, ik wil gewoon bidden voor elke ziel hier in ons midden. Van jong en oud, dat alle u mogen kennen. En dat wij een bruikbaar mogen zijn, dank u wel. En dat wilt u ook, Heer, dat we arbeiders Gods mogen zijn in de geest. Om ook anderen nog te bereiken met uw heilige evangelie. O Vader, ontferm u zich over onze gezinnen. Ontferm u zich over onze steden of dorpen waar we mogen wonen. Ontferm u zich, Vader, over ons land, wat zo duister is. Maar Heer, ik wil u echt prijzen. Dat u nog steeds uw ogen doorlopen de ganse aarde. Om dien krachtig bij te staan. Wiens hart volkomen met u is, naar u uitgaat, Heer. Heer, ik wil u echt bidden, Vader, vul ons hart met uw geest. Om te leven tot uw eer. En ik dank u ook dat we daarom bidden dat u dat ook doet. In Jezus' naam. Amen.